willen op deze laatste Adventszondag met u lezen vanmiddag Micha 7. Waar we Gods woord als volgt horen en lezen. Ai mij, want ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld. Als wanneer de nalezingen in de wijnoogst geschied zijn. Er is geen druif om te eten. Mijn ziel begeert vroeg rijpe vrucht. De goede tieren is vergaan uit het land. Er is niemand oprecht onder de mensen. Zij loeren altemaal op bloed. Zij jagen een iegelijk zijn broeder met een jachtgaren. Om met beide handen wel dapper kwaad te doen. Zo eist de vorst en de rechter oordeelt om vergelding. En de grote die spreekt de verderving zijn ziel. Ze draaien ze dicht ineen. De beste van hen is als een doorn, de oprechtste is scherper dan een doornheg. De dag uw wachters, uw bezoeking is gekomen. Nu zal een lieder verwarring wezen. Gelooft een vriend niet, vertrouwt niet op een voornaamste vriend, bewaar de deur in uw monds voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon veracht de vader, de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Eensmans vijanden zijn zijn huisgenoten. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijn zelfs. Mijn God zal mij horen. Verblijdt u niet over mij, mijn vijandin, wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal mij de Heere een licht zijn. Ik zal des Heere gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Totdat hij mijn twist twiste en mijn recht uitvoerde. Hij zal mij uitbrengen aan het licht. Ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. En mijn vijandin zal het zien en schaamte zal haar bedekken die tot mij zegt, waar is de Heere uw God? Mijn ogen zullen aan haar zien. Nu zal zij worden tot vertreding als slijk de straten. Ten dagen als hij uw muren zal herbouwen, te dien dagen zal het besluit verder heen gaan. Te dien dagen zal het ook komen tot u toe, van Asser af, zelfs tot de vaste steden toe en van de vestingen tot aan de rivier, van zee tot aan zee. Van gebergte tot gebergte. Maar dit land zal worden tot een verwoesting zijn der inwoners halve vanwege de vrucht hunner handelingen. Gij dan wijdt uw volk met uw staf, de kudde uw erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land. Laat ze weiden in Bazan en Gilead als in de dagen van ouds. Ik zal haar wonderen doen zien, als in de dagen toen gij uit Egypteland uittoogt. De heidenen zullen het zien en beschaamd worden vanwege alle macht. Ze zullen de hand op de mond leggen en oren zullen doof worden. Zij zullen het stof lekken als de slang. Als kruipende dieren der aarde zullen zij zich beroeren uit hun sloten. Ze zullen met vervaardheid komen tot de Heer onze God en zullen voor u vrezen. Wie is een God gelijk gij, die ongerechtigheid vergeeft? En de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbijgaat. Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid. Want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich onzer weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepte der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven. Die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor vanmiddag, de kerntekst, is Micha 7, vers 7. We letten ook op het tekstverband, op het geheel van het boekje enigszins. Maar we noemen het als kerntekst Micha 7, vers 7, waar we lezen: maar ik zal uitzien naar de Heere, ik zal wachten op de God mijn zelfs. Mijn God zal mij horen. Tot zover de kerntekst. En we schrijven als thema onder deze tekst: uitzien naar de Heere. Dat raakt erg aan Advent. Dat is ook, alles met uitzien naar de Heere te maken. En we staan stil bij drie punten. Ten eerste de reden van dit uitzien. Waarom ziet Micha uit naar de komst, naar het ingrijpen van God? Onze tweede gedachte is de inhoud van dit uitzien. Om daar iets dieper op in te gaan. Als dat ook in de tekst met verschillende woorden wordt aangeduid. Wachten op God. En dan ook de God mijns heils. Uitzien naar de Heere. Wat betekent dat? En ten derde de zekerheid in dit uitzien. Micha verwoordt dat hij zekerheid heeft en hij zegt, mijn God zal mij horen. Maar die zekerheid die hangt ook al samen met het woord wachten en ook met de Godsnaam. Uitzien naar de Heere, drie punten. Ten eerste de reden van dit uitzien, ten tweede de inhoud van dit uitzien en ten derde de zekerheid in dit uitzien. Dus als eerste de reden van dit uitzien. En om die vraag te beantwoorden, waarom hunkert Micha naar Gods ingrijpen en naar Gods komst, moeten we wat zaken benoemen die met de tijd waarin dit is geschreven alles te maken hebben. En dan zult u ook zien hoe actueel dat is. Dat het eigenlijk vandaag niet veel anders is dan wat Micha meemaakt en waar hij tegenaan loopt. Micha, zijn naam betekent wie is als de Heere? Aan het eind van dit hoofdstuk komt er eigenlijk een toespeling op zijn naam naar voren. Wie is een God gelijk gij? Dat is een toespeling op zijn naam. Wie is als de Heere? Dat betekent de naam Micha. Micha, hij was een Morasiet, zo lezen we. Hij kwam uit Moreset Gat, uit het zuidwesten van Juda. En jongens en meisjes, Micha, wij zouden zeggen, was dominee toen er drie koningen hebben geregeerd. Dat waren de koningen Jotam, Agas en Hiskia. In jaartallen moet u denken aan de tijd van 750 ongeveer tot 700 voor Christus. Dus ruim 700 jaar voordat het kerstfeest werd. Heeft Micha geleefd, geprofeteerd. Hij leefde in de tijd dat ook Jesaja profeteerde. Want als u het een beetje weet uit de Bijbel, dan weet u dat een van de bekende profetieën, ook uit de adventstijd, zie je maag zal zwanger worden, van Jesaja uitgesproken is als eerste in de richting van Agas. Koning Agas was de eerste ontvanger van die wonderlijke woorden. Hij heeft er geen enkele betekenis aan gegeven. Hij heeft er overheen geleefd. Maar het waren wel woorden die aan hem als eerste zijn uitgesproken door Jesaja. Het was de tijd dat het gebeurde dat de 10 stammen, dat is het noordelijke rijk, werd weggevoerd naar Assyrië, maar met Nineveh als hoofdstad. Assyrië was toen een grootmacht in die dagen. Babel was nog wat kleiner. Dat begon wel op te komen. Begon steeds belangrijker te worden, steeds sterker. Maar Assyrië was eigenlijk de partij waar je het meest rekening mee moest houden. Een grootmacht. Wij hebben tegenwoordig China, de Verenigde Staten. Nou, dat zijn grootmachten. En dat waren in die tijd dus Assyrië en Babel. Babel was in opkomst. Maar de Assyriërs waren behoorlijk bezig om andere volkeren aan hen te onderwerpen. En in die tijd, ruim 100 jaar voor de val van Jeruzalem door de Babyloniërs, leefde Micha. Micha, dat is dus niet de persoon die leefde in de tijd van Agab. Die heb je ook. Dat was ook een man die met de naam Micha werd aangesproken. En ook werd genoemd Micha ben Jimla, de zoon van Jimla. Dat was nog weer 100 jaar eerder. Koning Agab, waar Elia zoveel mee te maken heeft gehad. Dat is dus het Noordrijk en 100 jaar eerder. We leven dus nu 100 jaar later en nog 100 jaar voor de ballingschap. In de tijd van Jesaja. In de tijd van Jotam, Agas en Hiskia. En Hiskia die Wij kennen als een godzalige koning, die heeft Micha nog een enkel jaar meegemaakt. Nog een jaar of 10 ongeveer, meer niet. Als je de profetie leest, dan kun je hem ook het beste plaatsen tegen de achtergrond van die goddeloze koning Achab, die met God geen rekening wilde houden, die het evangelie versmaadde en die zei, kan mij de hulp van de Heere wat schelen, ik red me liever zelf. Achas, hij wordt wel eens genoemd de meest goddeloze koning van Juda, van het Tweestammenrijk. Samen met zijn kleinzoon Manasse heeft hij het meest geprobeerd God te tergen, God te beledigen, de geboden van de Heere te overtreden. Dus een moeilijke tijd, zeker de tijd van Achas, met enig licht in de tijd van Hiskia, maar meestal heeft Micha dus dingen meegemaakt die zeker niet aangenaam zijn geweest en zeker niet verblijdend waren. En daarom moet hij ook regelmatig in dit boekje bestraffen wat Israël doet. Zonden van allerlei aard. Hij moet ook aanzeggen dat het oordeel zal komen over de 10 stammen, het Noordrijk. En dat is dan later ook in zijn dagen nog voltrokken. En daar verwijst hij dan ook later weer de 2 stammen na van kijk eens. Ik heb toch gezegd dat zal gebeuren en dat is nu gebeurd. Die lijn zit er ook wel in. En gemeente, als God het oordeel aanzegt, dan doet God dat altijd met de bedoeling om het oordeel niet uit te voeren. Als ik maar eenvoudig neem wat God zegt in het paradijs. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dan zegt God dat juist om de mens ervoor te bewaren dat hij de dood zal sterven. Als God zegt, dan zult u verwoest worden, dan bedoelt God te zeggen, bekeer u tot mij, opdat u niet verwoest zult worden. Dus het profeteren van het oordeel, dat is nooit een soort deterministisch, technisch aanzeggen van, als een robot bijna, dan en dan gaat dat gebeuren. Dat heeft altijd een spanning bij zich, een bewogenheid. Daar staat nooit een profeet even te vertellen wat er zal gaan gebeuren. Nee, de bewogenheid met mensen speelde ook bij Micha een rol. En Micha mag dwars door oordelen heen ook in een verdere toekomst verlossing en heil aanschouwen. En zeker het slot van dit boekje, van deze profetie, getuigt van diepe dingen op grond van Gods wezen. Dat God de overtreding van het overblijfsel zijn erfenis voorbij gaat. En dat God lust heeft aan goede tierenheid. En het volk niet eindeloos in die noodtoestand en in die verdrietige toestand zal laten verkeren. Het boekje Micha is niet makkelijk om te lezen. Het heeft een wat moeilijke structuur. Je kunt er niet snel grip op krijgen. Soms. Heel veel dingen staan namelijk ook niet chronologisch. Dan denk je, waarom zegt hij dit nu? Ook in dit laatste hoofdstuk lopen de dingen voor ons gevoel wel wat door elkaar heen. De ene keer zegt hij de straf aan en de andere keer weer verlossing. Nou, dat klopt, die structuur is niet zo makkelijk en zeker voor ons niet. Als zijnde niet-Joden. De hoofdstukken 6 en 7 vormen een apart onderdeel. En hoofdstuk 7 op zich is weer te splitsen in 2 delen. Het eerste stukje is eigenlijk qua begrip nog wel goed te doen. Ook wel heftig om te lezen. De eerste versen tot en met vers 6 gaan eigenlijk vooral over alles wat verdrietig is, wat verkeerd gaat en door Micha wordt waargenomen. Ik ga er zo een paar dingen van benoemen. In het vervolg van het hoofdstuk gaat het ook over de toekomst. Dat de vijand niet langer blij zal zijn met de verwoeste stad. En je leest van een gebed in vers 14. Nou, dat tweede deel is best wat lastiger om te begrijpen. En dan nu vers 7, waar hoort dat nou bij? Hoort dat nou bij 1 of bij 2? Nou, daar verschillen de meningen wat over. De een zegt, vers 7 hoort bij het tweede deel. En toch denk ik dat dat niet terecht is om dat zo in te delen. Vers 7 hoort ook wel degelijk bij het eerste deel. En dat bracht mij, en ik weet eigenlijk niet of ik dat bij iemand heb gelezen, ik kon me dat niet herinneren. Maar het bracht mij op de typering dat het een scharniervers of een schakelvers is. Een vers wat zeker met het eerste deel te maken heeft, maar ook verwant is aan wat er in het tweede deel staat. Vers 7 begint met maar, en dat woordje dat koppelt het aan het voorgaande gedeelte. En laten we eens kijken, waarom zegt Micha, ik zal uitzien naar de Heere? Waarom zegt hij dat? U kunt zich het volgende een beetje voorstellen, en jullie kinderen zullen dat ook wat beter kunnen begrijpen als ik zometeen dingen ga zeggen. Wat is er aan de hand? Stel je voor, ik zal even een voorbeeld noemen. Stel je voor, iemand is met zijn auto in een heel verlaten gebied terechtgekomen. Er woont bijna niemand. En op een heel eenzaam stuk van die weg, ik denk niet dat je in Nederland veel van dat soort gebieden hebt, maar stel je voor, op een heel eenzaam stuk gaat die auto kapot. Ja, en wat kun je dan? Dan kun je alleen maar constateren, hij doet het niet meer. Ik kan niet verder. En misschien komt er iemand. Ik weet niet hoe ik verder moet, die auto is stuk en ik kan hem niet zelf repareren. En als je geen telefoon bij je hebt, dan is dat helemaal een probleem. Laten we dat er maar even bij noemen. Dan kun je eigenlijk alleen maar wachten totdat er iemand komt. Nou, een dergelijke situatie zou je kunnen zeggen is Micha. Micha ziet dingen, constateert dingen. We zouden zeggen een kapotte situatie. Alles is kapot. En hoe moet dat nou nog goed komen? Vertel eens Micha, wat is er dan kapot? Wat gaat er dan niet goed? Waarom ben je dan bezorgd, verdrietig? Ja, Micha is bezorgd, hij is verdrietig. Hij zegt in vers 1, het is net alsof ik in een wijngaard loop, in een boomgaard. Nou, en als je nu op dit moment in een boomgaard gaat lopen, wat zie je dan? Allemaal stammen. Zie je dan appels, jongens, meiden? Zie je dan peren? Nee. Geen blaadjes, alleen maar stammen. Geen appels, geen peren en zelfs geen groene blaadjes. Beetje dor, beetje doods. Nou zegt Micha, het is net alsof ik zin heb in een lekkere vrucht. En ik loop door de wijngaard waar niks te vinden is. Ai mij, want ik ben als wanneer de zomervruchten zijn ingezameld. Dat is gebeurd in september, toen hebben we de vruchten van de bomen gehaald. En ja, als dan alles eraf is en ook nog eens de blaadjes vallen, dan is er niks meer. En ik heb wel zin in iets lekkers, in een vroeg rijpe vrucht, maar die is er niet meer. Eerst begint hij met een beeld, met een voorbeeld, een situatie dat je zegt, ja, stel je voor, je hebt zin in een lekkere appel. Nou, als je zomers door een boomgaard loopt, in juli, augustus, september, dan kun je zo in september een appel plukken en kun je hem direct opeten. Heerlijk. Maar in december kun je dat vergeten. Dan hangt er niks. Stel je voor, je hebt dan zin in iets lekkers, je hebt honger, dan kun je het vergeten. Nou, dat is het eerste voorbeeld wat hij gebruikt. Dat bedoelt hij niet letterlijk. Hij bedoelt dat figuurlijk, noemen we dat. Stel je voor dat. En dan gaat hij nu uitleggen in vers 2 tot en met 6. Wat hij daarmee bedoelt. Eerst een gelijkenis. Geen vruchten. Dor. Doods. Hopeloos. Verdrietig. Micha, wat bedoel je? Nou zegt Micha, als ik kijk hoe de mensen met elkaar omgaan, het is om te huilen. De goede tieren is vergaan uit het land. Wat is een goede tieren iemand? Dat is iemand die een beetje trouw betoont aan anderen en niet bij het eerste en of het minste of geringste zegt tegen een ander, met jou wil ik niks meer te maken hebben. Ja, je hebt dat gedaan, maar het is klaar. Geen vorm van mildheid, geen vorm van geduld. De goede tieren, dat heeft met geduld en met goedheid te maken. Die is er niet meer. De een rekent de ander keihard af. En mensen zijn heel erg op zichzelf gericht. Oneerlijk. De oprechte. Die is er niet. En mensen zijn vooral bezig met hun eigen belang. Moet dus lezen. En over uzelf nadenken. Ben ik ook zo. Zij loeren altijd op bloed. Moet je nagaan. Dat mensen op elkaar loeren. Elkaar, we zeggen dat wel, hè. Nou, hij kan het bloed van die ander wel drinken. Dat bedoelen we. Dat is niet zo heel gunstig. Dat is een heel vijandige houding. Ze jagen op zijn broeder met een jachtgare. Vroeger hadden ze een net. En dan probeerden ze een dier in zo'n net recht te laten komen. Dan kon zo'n dier niet meer weg. En dan kon je hem slachten. En opeten. Zo zijn de mensen met elkaar bezig. De een wil de ander afslachten. Of in de val laten lopen. Kijk eens hoe die reageert. Ja hoor. Het is fout gegaan. Ziezo. Prachtig. Iemand in de val lokken. Ze zijn dapper in het kwaad doen. Nou, en de koning doet ook al, vers 3, de koning doet het ook al niet goed. En de rechter, de mensen die verantwoordelijkheid dragen, maken er ook een potje van. Er gebeurt van alles. En moet eens in vers 4 kijken. De beste van hen is als een doorn. Jongens en meisjes, een doorn. Dan denk ik aan prikken. Dat doet zeer. Of een doornheg, dat zijn heel veel doornen. Als je daarin terechtkomt, nou, dan zijn je kleren kapot en dan heb je bloed. Als je door iemand in de struiken wordt geduwd, nou, dat is vreselijk als er allemaal doornen zijn. En daarmee vergelijkt Micha het gedrag van mensen. De oprechtste, dan moet je zeggen, dat is iemand die zich nog in positieve zin onderscheidt. Die is scherper dan een doornheg. Hoe is het onder u? Hoe gaan wij met elkaar om? En als wij al op een verkeerde manier met elkaar omgaan, wat moet de wereld dan wel niet voor voorbeeld daaraan ontlenen? Ja, ik kan er niet omheen. Ik denk dat hier ook dingen misgaan. Ik weet niet precies wat. Ik hoef u niet te veroordelen. Ik hoop dat het woord u vanmiddag raakt. De beste en de oprechtste. Dus niemand komt eronder uit. Het is niet zo van, nou, daar zitten er nog een paar, die vallen er niet onder, of daar. Nee, allemaal. En moet dus kijken hoe dat ook doortrekt in de familie en in de gezinsrelaties. In vers 5 en 6. Om te huilen, wat je daar leest. Vriendschappen, die functioneren blijkbaar niet. Gelooft een vriend niet. Nou, een vriend, die kun je toch geloven? Nee. Je wordt verraden. Vertrouwt niet op een voornaamste vriend. Ook al niet. En moet eens luisteren. Bewaar de deuren voor uw mond. Dat betekent, vertel niet al te veel. Hou het vooral achter je kiezen. Voor haar die in uw schoot ligt. Wie is dat? Dat is de vrouw van haar man. Dus die man die kan niet eens praten wat er in zijn hart is. Want ja, zijn vrouw die gaat er zomaar een verkeerde kant mee op. En die maakt hem belachelijk of die vertelt dat weer aan anderen. Zodat haar man negatief bekend staat. En vaders en moeders, ouders met kinderen. De zoon veracht de vader. De dochter staat op tegen haar moeder. Relaties staan onder druk. Eensmans vijanden zijn zijn uitgenodigd. Micha, wat zie je? Hele verdrietige dingen zie ik. Wat zou Micha, en dan bedoel ik God in Micha, over Oud-Beijerland moeten schrijven? Maakt u eens komende week daar een overzichtje van. Kun je zo deze teksten langs gaan. Niet omdat ik het zeg, maar opdat u voor God u zult verootmoedigen. Opdat u zult beleven wat Micha vervolgens zegt. Micha zegt, ik zie meer dan een kapotte auto in een verlaten gebied. En ik zie zo uit naar het ingrijpen van God. Ik zie liefdeloosheid. Ik zie corruptie. Ik zie egoïsme. geldgierigheid, materialisme, gebroken verhoudingen in gezinnen en families. En ieder is druk met zichzelf en niet met de ander. Ontrouw en overtreding. Geen mooi plaatje. Geen aangenaam plaatje. En iedereen doet eraan mee. Op niet dezelfde wijze, maar toch wel enigszins. Micha, hoe is het met jou dan? Want als ik zo de tekst lees en zeg, maar ik. Dan zou je zeggen, Micha zegt maar, dat is het woordje van tegenstelling. Ik ben anders. Oh gelukkig, er is er toch nog eentje anders. Maar ik. Zij zijn heel slecht. Nee, zo bedoelt Micha dat niet. Het woordje maar is hier niet het maar van zij wel en ik niet. Nee, ik denk dat de kanttekeningen ons uit de droom helpen. Als u kanttekeningen en Bijbel hebt, dan ziet u dat, kunt u direct zien. Dan ziet u direct dat het woordje maar, de kanttekening 39, daarom. En met alle respect voor onze statenvertalers, maar ze hadden die beter in de tekst kunnen zetten. Ik denk dat ik weet waarom het niet is gebeurd. Er was toen deze Bijbel ontstond, was er een versie in omloop, daar stond maar. En ze hebben dat niet aangedurfd om dat te wijzigen. Denk ik, vermoed ik. Want ja, als iedereen iets gewend is en je gaat het wijzigen. Nou, maar het staat eigenlijk daarom. Ze hebben gelukkig het in de kanttekening gezet dat je het kunt weten, dit is wat er bedoeld is. Niet het maar van zij zijn slecht en ik ben goed. Maar het daarom, ik probeer het u uit te leggen. Als je nou een hele verdrietige situatie aantreft en je moet zeggen, ik hoor daar ook bij. En ik kan er geen verandering in aanbrengen. Daarvoor ontbreken mij de mogelijkheden. Daarom hunker ik naar iemand anders. Micha, waarom zie je uit naar de Heer? Nou daarom, wat daarom? Nou, wat ik net allemaal gezegd heb. In de verse 1 tot en met 6 zie je de reden, het waarom van het daarom, snapt u? Ik zie een verdrietige situatie. Kijk, en als u nou denkt, het gaat allemaal goed en we zijn allemaal nog een beetje goed bezig, dan zeg je, nou ja, waarom zouden we eigenlijk advent hebben? Waarom zouden we eigenlijk graag willen dat de Heer Jezus in onze gemeente in het middelpunt staat, komende kerst en daarna. Maar als dat nou ontbreekt en als er nou heel veel dingen scheef zijn of zelfs kapot, dan zeg je, Heer, daarom kijken we uit naar u, want alles is kapot. Alles is stuk, alles is scheef, alles is in het slop. Daarom zie ik uit naar de Heer. Ik zie op dit moment niet uit naar de ANWB. Maar als ik pech heb met mijn auto, dan zeg ik heb pech met mijn auto. Daarom zie ik uit naar de ANWB, want die gaan mij dan helpen. Maar als mijn auto het helemaal goed doet, dan kijk ik niet uit naar de ANWB. Maar als het stuk is, als ik in nood zit, ziet u, eigenlijk is de eerste gedachte eigenlijk alleen het woordje maar. Met in de kanttekening uitgelegd, daarom. Daarom zal ik uitzien naar de Heer. Micha zegt niet, zij zijn slecht en ik ben beter. Micha laat wel merken, dus er is ook wel een klein beetje reden om het woordje maar erbij te nemen. Laat wel merken dat hij er niet mee verder kan. Maar hij kan zich er niet van distancieren. Zitten ze er hier die zeggen, we hebben er een potje van gemaakt. Ik kan me daar niet van onttrekken. Maar daarom, juist daarom zie ik uit naar de Heer. En ik hoop dat anderen het ook doen. Maar als het niet zo is, dan moet er helaas een maar zijn. Daarom en dan maar. En niet andersom. Daarom zal ik uitzien naar de Heer. Als u de King James zou raadplegen, ziet u ook dat zij dat gekozen hebben. Daarvoor, daarom. Vandaar zie ik uit naar de Heer. Er is een verdrietige, ingrijpende toestand. En gemeente, met die heb je gesproken, dat zag nou de Heer Jezus. Toen hij de aarde aanschouwde, en ik weet het, in de tijd moeten we zeggen, het is al voor de zondeval gebeurd, maar even in menselijke vorm uitgedrukt, de Heer Jezus, die zag nou die aarde helemaal verwoest, vol egoïsme. En hij zei, Vader, mag ik gaan? Mag ik gaan om alles te herstellen? Ziet u ook uit naar de Heer? Is Advent, Kerst, het uitzien naar de Heer? Want ik lig midden in de dood met anderen samen. En daarom zie ik uit naar de Heer. Want anders komt het nooit meer goed. Ja, het is somber. Het is moedeloosmakend. Maar daal haastig ter verlossing neer. Heb je het ook meegezongen net? Mijn God, mijn helper uit de ellende. Haast u tot mij en tot anderen. Wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Heer, als u er bent, dan is het Kerst. En anders zitten we maar een beetje te rommelen. Daarom zal ik uitzien naar de Heer. Ja, kun je er nog iets meer van zeggen? Ja, ik zal wachten op de God mijn zelfs. Wat bedoelt Micha als hij zegt, ik zie uit? Waar kijkt hij naar? Nee, naar wie kijkt hij uit? Hij kijkt niet uit naar iets, maar naar iemand. Naar de Heere. Omdat dat de enige is. En het woord Heere is Vader, Zoon en Heilige Geest. Het woord Heere, de naam Yahweh, is niet alleen de Vader. Is ook de Zoon, is ook de Heilige Geest. Ik kijk uit naar de Heere, ik kijk uit naar Vader, Zoon en Heilige Geest. De God van mijn heil. Wat bedoel je dan, Micha? Nou, ik bedoel dat ik het niet kan veranderen, maar er is er nog één die het wel kan. Die kan de harten die uit elkaar liggen doen samensmelten. Dat kan ik niet. Dat kan niemand dan de Heer. Die kan de vijanden extern en intern verslaan. Dat kan ik niet. En Micha profeteert ook van een herstelde tempel en een herbouwde stad. Een vijand die niet langer met vermaak de verwoesting kan gadeslaan. Dat er heil en redding zal komen. Hij bedoelt natuurlijk ook dat er een herbouwde stad zal zijn nadat de Heer hem verwoest heeft. En dat kan Micha niet als onterecht beschouwen. Heere, dat u de stad verwoest, dat is terecht. Maar ik zie uit naar herstel en bekering. Dat bedoelt hij zeer zeker. Want als je al deze dingen op een rijtje zet, dan zeg je, er mist bekering. Ik zie uit naar heil, ik zie uit naar bekering, ik zie uit naar herstel, naar vernieuwing. Ik zal wachten op de God mijn zelfs. U voelt wel aan, het gaat hier om een geestelijke verlossing. Om bekering van het hart. Om berouw en om terugkeer naar God. Ja, het gaat ook wel om dat de Babyloniërs, die hij ook al heeft aangewezen in zijn boekje, dat die zullen worden verslagen. Maar het gaat ten diepste om een geestelijke verlossing. En als we zo de profetie van Micha proberen te lezen, dan kun je hem eigenlijk het beste maar zo lezen. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn Jezus. Het woordje heil, dat betekent hier Jozua. De naam Jozua in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament Jezus, betekent de Heer red. Gij zult zijn naam heten Jezus. Wat betekent die naam? Wat zal dat kind nou gaan doen? Wat gaat dat kind op aarde doen, dat kleine kind van Bethlehem? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Nou, wat staat hier nou in 1 tot 6? Allemaal zonden. Zou je er graag van af willen? Zou je graag datgene wat binnenin je is, veranderd zien? Verlost worden van dat egoïsme, van dat bestaan van ik eerst en ik de belangrijkste en dan pas de rest. Hoe moet dat dan? Kan ik dat dan kwijtraken? Ja, als Jezus je hart vervult. Als Jezus in je hart neerdaalt. Ik zal uitzien naar de God van mijn Jezus. Alleen als ik Jezus omhels door het geloof, kom ik tot mijn bestemming. Hoewel er dan nog wel een vallen in de zonde is, kan ik er toch niet meer in leven. En ook als ik na ontvangen genade opnieuw Jezus in ogenschouw heb, dan zal mijn naaste dat ook merken. En anders sta ik gerust op mijn strepen. Of durf ik zelfs een ander af te slachten. Ik zal uitzien. Micha is een messiaanse profeet. Hij ziet de Messias in de verte. Hij zegt hij komt. Ik zie zo naar hem uit. Ik zie een land vol problemen. Geestelijke problemen. En daarom zie ik uit naar Jezus. Is de tekst ook de taal en het verlangen van jou en uw hart? Dat je zegt, Heere Jezus, kom alsjeblieft in onze gemeente. Kom alsjeblieft in mijn hart, in onze familie, in ons gezin. Want alleen als wij u beminnen, wijkt de zonde. Is daar geen plaats voor. Alleen door uw bloed wordt onze zonde verzoend. Ik zal uitzien. Daarom, vertel eens, kijkt u ook uit naar de kerstdagen? Ik denk dat er misschien wel zijn die zeggen, ja, kijk ik wel naar uit. Maar waarom eigenlijk? Is het kerst voor u als hij het hart in beslag neemt? Als hij zijn werk laat zien? Wat gaat u dan doen, Heer Jezus? Ik ga zalig maken. Ik ga bevrijden van zonde. Ik ga zonden vergeven en verzoenen. Zou je dat nou graag zien? Zou je dat nou graag meemaken? Is dat Advent? Dan kijk je ook uit naar zijn komst op de wolken van de hemel. Dan zijn er wel eens momenten. Dan zeg je, kom u al gauw, Heer Jezus. Komt u al gauw. Want deze aarde is zondeziek. Zondeziek is de aarde. Is mijn hart. En als u komt op de wolken van de hemel, dan is dat voorbij. Daarom zal ik uitzien naar de Heer. En die Jezus, die zou de eerste keer naar de aarde komen om dwars door het oordeel heen te gaan. Het oordeel te dragen wat u en mij toekomt. Is dat geen wonder? O, u mag vandaag uitzien naar een Jezus die in uw plaats het oordeel ondergaat om het oordeel te blussen. En om u met God te verzoenen. Maar er komt straks ook een Jezus die de zonde definitief vernielt. Er staat in het eind van het hoofdstuk, ik zal uw ongerechtigheden dempen. En dat betekent vernietigen. Ik zal ze werpen achter mijn rug in de zee van eeuwige vergetelheid. Dat staat er ook nog bij. In iets andere woorden. Ik zal ze werpen in de diepte der zee. Ik zal uw ongerechtigheden dempen. Dat doet Jezus. Is dat voor uw kerstfeest? Dat u dit perspectief hebt. Dat hij de zonde verzoent. Dat hij de zonde vernietigt. Is dat verlossing? Ja, want als Jezus komt, dan worden er vruchten voortgebracht. Werkelijk van dankbaarheid. En anders kom je nooit verder dan wetticisme. Die wijngaard van vers 1, die zal vruchten dragen als Jezus er is en anders niet. En allerlei eerdere oordelen van God hebben de zonde wel wat getemperd, maar nooit vernietigd. De zondvloed, alles onder water. Heeft de zondvloed de zonde uitgeroeid? Nee, want na de zondvloed ging Noach zelf alweer direct de fout in. En anderen met hem. De zondvloed heeft voor een moment de zonde van de wereld weggenomen, in de zin van dat al die zondaren stierven. Maar zo gauw was de aarde weer droog of de zonde was weer terug. En de Babylonische ballingschap die heeft de zonde wel wat getemperd. Maar zo gauw waren ze weer terug of ze begonnen weer te zondigen. Er is er één die de zonde werkelijk laat ophouden. Ziet u uit naar hem. Dat is Jezus. Jezus verzoent mijn zonde. Jezus tempert niet mijn zonde, maar hij dempt ze. In de zin van hij vernietigt ze echt. Ik heb Jezus nodig, u ook. Ik hou maar niet op met zondigen. Dan alleen in het zien op Jezus. En straks voor eeuwig en volkomen. Ik zal uitzien naar de Heer, de God van mijn Jezus. Totdat hij komt op de wolken van de hemel. Kerst en Advent bepalen ons ook bij zijn wederkomst. Daarom. Ik hoop dat u dat ene woordje daarom komende week, elke dag weer tegen mag komen. Dat ze je vragen, heb je ook zin in de kerstdagen? Ja. Waarom dan? Oh, daar gaat het over mijn Jezus. Daar gaat het om. Heb je daar geen kerstboom? Nee, die heb ik niet nodig. Jezus, die heb ik nodig. Ach, het mag gezellig zijn. Maar dat is voor vandaag eigenlijk net zo belangrijk als voor volgende week, toch? Aardse genegenheid tussen mensen. Dat is toch niet aan één datum gekoppeld. En dat is ook een vrucht van Jezus' komst in mijn hart. Daar ga ik me naar mijn naaste toe anders gedragen. Dan lukt het niet meer om hem te vernietigen. Dan lukt het niet meer om over hem te roddelen. Dat gaat niet meer door mijn Jezus. Wonderlijk, hè? Ziet u ook uit naar hem, omdat het maar niet lukt. Omdat je moet klagen, oh, ik ellendig mens. Ik hak hem er zo weer op los. Ik wil maar zo weer strijden voor mijn gelijk. En als de wereld zo is, maar als de kerk nou ook zo is. Micha, gaat het goed komen? Ja. Het gaat goed komen. Micha heeft zekerheid in zijn uitzien. Het is niet zo als wat ik net zei in dat voorbeeld, dat iemand in een verlaten gebied zonder telefoon is gestrand en maar moet afwachten of er iemand komt. Misschien komt er iemand. Ja, ik weet het niet zeker. Maar menselijk gesproken, als hij nou zijn telefoon bij zich heeft en hij heeft de ANWB gebeld, dan kan hij als het ware tegen zichzelf zeggen, het komt goed, want die man die heeft, die komt eraan. Ik zal uitzien en het komt goed. En deze profeet mag zeggen, mijn God zal mij horen. Dat is niet aanhoren, maar dat is verhoren. Niet omdat ik het waard ben, maar omdat God goed is. Hoe kom je in de knoop als je denkt, ik moet iets waard zijn? Dat is vaak een list die de duivel gebruikt. Daar gaat hij met je in debat en daar gaat hij je als het ware laten denken. Ja, maar je hebt het niet verdiend en dat klopt. Maar dat is nooit de reden van Gods komst. De Heer is niet gekomen met de moederbelofte naar Adam omdat Adam dat verdiend had. Ik zal vijandschap zetten, of anders gezegd, ik zal mijn zoon zenden naar deze wereld, Adam. Waarom deed God dat? Omdat Adam zich zo deemoedig opstelde en omdat Adam zo ontvankelijk was? Nou, verre van dat. Hij had het bedorven en hij stond met, als het ware, gebalde vuisten naar God toe. Maar God kwam met die belofte, omdat hij goed is. Goede tieren. Er is zekerheid, niet omdat er iets in de mens is. Het is werkelijk zeker, waarom dan? Prachtig wat onze kanttekeningen daarbij opmerken. Er staat zo in kanttekening 40, wacht houden. Moet je ook even in Psalm 5 vers 4 kijken. Dit spreekt de profeet in de naam van de kerk of de kerk zelf. Zich oprichten door geloof op Gods genade en beloften. Schitterend. Zich oprichten door geloof. Waar richt dat geloof zich op? Niet op de eigen werkelijkheid. Daar is niks te vinden. maar op Gods genade en beloften. Simpel gezegd, waarom weet je zeker, Micha, dat God zal komen? Nou, simpel zegt Micha, God is goed, genadig en God heeft het beloofd. Ik zal uitzien naar de Heere, want hij heeft het beloofd. Ik zal uitzien naar de Heere, want hij is genadig. En dus doen verdiensten niet mee. Ik zal uitzien, want het is genade. Misschien zegt die duivel wel van binnen, hij komt toch niet, joh. Reken dan maar. Want je hebt het al voor de 20e keer fout gedaan. Maar wat die duivel niet vertelt, dat het genade is. Dan mag jij zeggen, duivel zwijg. Hij komt, want het is genade. En het is beloofd toen je werd gedoopt. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Die duivel die wil altijd maar weer dat je naar jezelf gaat kijken. En dan is er inderdaad geen zekerheid. Maar juist hier staat genade en beloofd. Daar rust de verwachting op. Ik zal niet afwachten, maar ik zal verwachten. Wachten is verwachten. Hoe donker is donker. Hoe onmogelijk is het ook voor u onmogelijk dat het goed gaat komen. Ik zal toch uitzien naar de Heere. Hoe donker het ook is, en het is donker. Hoe zwartgallig het ook is, en het is zwartgallig. Maar hij kan het werkelijk vernieuwen, verzoenen. Ik zal wachten, ik zal uitzien. Ach, en die Godsnaam zegt ook alles. Want wat betekent Heere? Je kijkt niet uit naar de ANWB. Want die kan nog zeggen, ik kom eraan en dat ze naar eerst naar een ander gaan. Maar je kijkt uit naar hem die het gezegd heeft. Ik zal zijn die ik zijn zal. Nee, niet die zich laat commanderen. Dat ik kan bepalen, dan en dan moet je er zijn. Maar hij is zo betrouwbaar. Hij zal komen. Tot degene die op die genade en die belofte hoopt. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Meer dan de wachters op de morgen zal ik uitzien naar de Heere. Hij heeft het toch beloofd. Mijn God zal mij horen. Nee, ik bepaal niet het moment waarop. Ik bepaal ook niet de wijze waarop, dat wil ik wel vaak. Maar hij zal het doen op zijn tijd. En op zijn wijze. Het heeft nog 700 jaar geduurd. Nadat Micha deze woorden heeft gesproken. Toen kwam dat kind in de kribbe van Bethlehem. Om te hangen straks aan het kruis van Golgotha. Het is wel gebeurd. En Micha heeft hem in de verte gezien. Door het geloof. Op Gods tijd. Zal hij ook komen op de wolken van de hemel. Geen dag te laat en geen dag te vroeg. Ik zal uitzien naar de Heere. Hoe de vijand ook tekeer gaat. En er gebeurt veel in de samenleving. Als je de berichten volgt over de secularisatie, over de wetgeving in ons land. Wij houden het niet tegen. Je ziet het gebeuren. Allerlei zaken. En het gaat in een tempo waar je van huivert. Het een is nog niet geweest of het andere wetsvoorstel ligt alweer in de Tweede Kamer. Dat je zegt, waar gaat dit heen en hoe lang gaat dit nog goed? Nee, het gaat al lang niet meer goed. En toch komt het goed. Want op zijn tijd en wijze zal hij recht zetten wat de mens heeft geschonden. En wij houden het niet tegen. En wij zetten het niet recht, hoewel we onze plicht hebben om te doen wat we kunnen doen. Maar wel in de verwachting dat het van hem moet komen. Hij is een waarmaker van zijn woord. En het wonder is dat hij doet wat hij zegt. De Heilige Geest wil het ook vandaag verwekken door dit woord. Dat een die de kerk inkwam zonder enig adventsverlangen, toch vandaag gaat zeggen, ik zie uit naar hem. Maar van mij komt het nooit goed. Uit mij niet, uit hem wel. Om af te zien van de omstandigheden. Om af te zien juist van jezelf. ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal zijn die ik zijn zal. Daar moet ik het van hebben. U niet? Ja, u ook. Die betrouwbaarheid die het zegt. Ik heb lust aan goede tierenheid. Weet u wie ik ben? Ik ben zo anders dan u denkt. Wie is als de Heere, Micha? Wie is nou die God die het over de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat? Daar moet je nou God voor zijn om het te leggen op Jezus. Daar moet je nou Jezus voor zijn om dat op je gelegd te willen krijgen. Gemeente, u gaat het niet oplossen. Uw verdorven bestaan gaat u niet onder controle krijgen. Gaat u niet herstellen, maar hij wel. Om daarom te zeggen, ik zie uit. Nee, niet naar de kerstdagen van 2022. Ik zie niet uit naar 25 december en 26 december, want dan gaan we lekker. Nou ja, ik denk dat wij ook wel iets lekkers gaan eten, maar daar gaat het niet om. Het gaat om hem. Zonder hem is kerstfeest nameloos leeg. Maar met en door hem is het voller dan vol. Want wie is een God als de Heere? Amen. Wij gaan zingen 130 vers 3. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten, al die klachten die Micha heeft geuit, op zijn onfeilbaar woord. Hij heeft het beloofd. Hij komt straks ook op de wolken van de hemel. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere. Dan wachten ze op de morgen, met het verlangen, de morgen. Ach, wanneer? Dus geen ach in onzekerheid, maar met verwachting. 130 vers 3.